Maar ik waag me er niet aan om Gerubs te tekenen natuurlijk. Nou, daar ga ik verder niet op in, want het is heel verder als onderwerp ook niet. Maar inderdaad, in Openbaring zijn het er ook vier. En in Ezechiël zijn het er ook vier. Als ze beschreven worden, zijn het er altijd vier. Dus we zouden wel een goed, heel goed duidelijke schriftplaats moeten hebben. Waaruit zou blijken dat er inderdaad hier maar twee zijn. En die hebben we niet. Integendeel, de schriftplaatsen in het algemeen zeggen ook dat het er vier waren, dacht ik. Op een heel enkele uitzondering na waar het wat moeilijk is. Nou, daar zeg ik verder niks over. Bij de tabernakel komt het nog meer voor, namelijk vier op die Ark des Verbonds. Dat wil zeggen op en zelfs over de troon. Nogmaals, dat is dezelfde positie als de seraf. Maar er is ook geen verschil, voor zover ik het kan lezen. En bovendien blijkt, en dat is Exodus 26... dat cherubs gemaakt worden... Even kijken op het voorhangsel, of gaat het daar nog niet over? Nee, of het gaat over de tent zelf. Over een kleed wat over de tabernakel zelf heen ligt. Het eerste, voor zover ik weet, staat in vers 1. De tabernakel nu, dat is de tabernakel zelf. Het eerste dekkleed wat er overheen gaat. De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen van fijn getwind linnen, een hemelsblauw en purper en scharlaken met cherubim. En de gedachte is dan dat cherubim... Cherubs geborduurd worden op dat gordijn, op dat kleed, zal ik dan maar zeggen. Zodat inderdaad de hele situatie van de tabernakelen, van de Ark des Verbonds en dus van de tronen, van de heerlijkheid van de Heer, wordt omgeven door deze cherubim. Als dat zich veruiterlijkt naar buiten, dan kom je onvermijdelijk die cherubim tegen. Dat geldt ook voor, even kijken, ik weet niet of ik het zo gauw allemaal vinden kan, maar het geldt ook voor het voorhangsel. Dat wil zeggen, dat is echt het gordijn wat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Exodus 36, in elk geval, Exodus 36 vers 35... Ja, in 26 staat het ook, hè? Vers 31. Ja, het staat op vele plaatsen, maar ik ga ze niet allemaal noemen. Exodus 36 heb ik nu voor me liggen, vers 35. Daarna maakte hij een voorhang van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwirmd linnen. Van het allerkunstelijkste werk maakte hij dezelfde met cherubim. Het was kennelijk borduurwerk... waarbij in deze drie kleuren cherubs werden geborduurd op een ondergrond van fijn getwirmd linnen, wat per definitie wit is. En ik weet niet of u zich herinnert, maar daar zijn we weer helemaal bij natuurlijk. Want we hebben die cherubs al in verband gebracht met vier kleuren, met hemelsblauw, purper en scharlaken en wit. In verband met de vier evangelieën en in verband met de spruit, weet u nog, uit Jesaja. Toen hebben we dat al aangehaald. En het blijkt inderdaad dat die cherubim met deze kleuren geassocieerd worden. In deze drie kleuren worden ze geborduurd op een witte ondergrond. Dus inderdaad, vier kleuren voor vier cherubs. Dat staat er niet bij dat het er vier waren. Dat hoeft er verder niet, maar dat getal vier hoort nou eenmaal bij die cherubs. Nou, eens even kijken wat we nog meer hebben... Ja, het wordt nog een paar keer aangehaald natuurlijk. Deze cherubs, ja, dat staat nog ergens... Oh, dat ben ik vergeten natuurlijk. Dat was in... laat ik het toch maar even noemen. Dat was in Exodus 25, vers 22. Waar staat... En al daar... Zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen. Dat is een van die weinige teksten waaruit je zou opmaken dat het er twee waren, hoewel het niet hoeft. Want je kunt over twee spreken als er vier zijn natuurlijk. Hè? Je kunt niet over twee spreken als er maar één is, maar als er vier zijn kun je het over de twee maar hebben. Dat kan. Ja. En als je één vers tegen één ander wegstreept, dan hou je dus een heleboel versen over waar staat het er vier waren. Maar er staat, daar gaat het er dus niet om. Er staat dus dat de Heer van tussen die beide cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, zal spreken. En dat maakt dit verzoendeksel inderdaad tot de troon. De Heer spreekt van tussen de cherubim. Waar hij ook is, maar het betekent dat als hij spreekt, als hij komt tot de mens, als hij zich openbaart aan de mens, dan gaat het altijd over zijn verheerlijking en dan gaat het dus altijd over Christus. Want dat is het, die vier cherubim zijn feitelijk, dat hebben we eerder gezegd, de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus als de koning, de dienstknecht, de mens en God. Degene in wie deze vier ambten of hoedanigheden, moet ik eigenlijk zeggen, verenigd zijn. En daarom komt men ze steeds tegen waar de Heer in heerlijkheid verschijnt. Maar nogmaals, als symbolische voorstelling van zaken. Dat is dus, dat zullen we ook nog wel verder zien, want ik kijk even mijn lijstje verder af, wat we nog meer tegenkomen. In de geschiedenis wordt natuurlijk steeds deze cherubim aangehaald, dus het komt nogal eens voor in verband met de ark zelf. Maar daarna komen wij bijvoorbeeld terecht in Psalm 18. Psalm 18 is een danklied na de overwinning, staat erboven. Zoiets is het ook, maar het bezingt de Heer zelf, die stierf en uit de dood opstond, zoals met de meeste psalmen. Want die is geschreven volgens vers 1, ten dagen als de Heere David gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. En dus gaat het vervolgens om de hoge plaats die de Heer inneemt. En wordt hier dan in de mond gelegd van David. Maar die psalm begint met te zeggen in vers 2. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dan moet je eens opletten, dan staat er de Heer is dit en dat en zus en zo. En al die beschrijvingen die gegeven worden spreken over de hoge plaats van de Heer. Namelijk, de Heer is mijn steenrots, dat is hoog. Mijn burg, dat is hoog. Mijn uithelper, hij helpt uit deze lage positie en zet namelijk op een hoge positie. Uitgetrokken uit deze wereld enzovoort, dat is het allemaal, het uithelpen. Hij is mijn God, mijn rots, te vergelijken met mijn steenrots uiteraard. Het is een ander woord in het Hebreeuws, maar het is min of meer hetzelfde begrip. Mijn rots op welke ik betrouw. Mijn schild, bescherming, maar die bescherming komt ook tot stand omdat men op een hoge plaats verkeert. De hoorn, mijns heils, maar het woord hoorn zelf wordt veelal vertaald met heuvel. Want het staat voor hoge plaats, het woord hoorn betekent dat ook, een hoge plaats. Of een verhoging van onderaf. En het eindigt dan met mijn hoog vertrek. Want al die woorden spreken over de hoge plaats van de Heer, nadat hij uit de dood opstond, uiteraard. Na zijn dood en opstanding. Dus het gaat hier ook over de heerlijkheid van Christus. En dan komen we terecht in vers... even kijken. Nou, laat ik lezen in vers 8. Er staat, toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich aan daverden, omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Dan hebben we rook en seraf, want die zagen we in Jesaja 6 ook. Dat is weer dezelfde attributen die we hier tegenkomen. Kolen werden daarvan aangestoken. Dat is precies wat we in Jesaja 6 ook lezen. Want Jesaja kreeg er nog een tegen zijn lippen aan. Ja, het is een raar praatje, maar het was wel maar zo. Dus het gaat om dezelfde dingen. En hij boog de hemel. En om maar duidelijk te zeggen dat het niet gaat om het maken van een uitspansel. Staat erachter wat dat is. Hij boog de hemel, namelijk hij daalde neder. betekent dat hij uit de hemel naar de aarde komt of op de aarde verschijnt. Zich tot de aarde wendt, dat is buigen. Hij boog de hemel, namelijk daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten, want zo is het hier op aarde beneden. Ja, hij voer op een gerub en vloog, ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds, ofwel van de geest. En ik hoop dat u begrijpt waar het hier om gaat, want hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten, spreekt uiteraard over zijn menswording. Hij werd een weinig minder gemaakt dan de engelen, zou Psalm 8 zeggen. En donkerheid onder zijn voeten, dat is hier op aarde. De voeten heeft te maken dan met positie hier op aarde. Hij zou de aarde immers krijgen als een voetbank zijn en voeten, maar hier op aarde was het donker. Maar hij was het licht. Daar kom ik zo op, want dat staat in Johannes allemaal. En dat gaat dus over zijn menswording. Hij werd minder gemaakt dan de engelen. En in Psalm 8 gaat het verder. Met eer en heerlijkheid werd hij gekroond. En dat is wat vers 11 zegt. Hier, het volgende vers namelijk. En hij voer op een gerub. En dat spreekt over zijn opstanding en hemelvaart uiteraard. En wel, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. En duisternis zette hij tot zijn verberging. Ja, dat klopt precies dus, hè. Want sindsdien is de Heer verbergende zijn aangezicht. Sindsdien, sinds de dood en opstanding van Christus, leven wij ook in de bedeling van de verborgenheid, waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Nou, dat staat hier ook. Dus vers 10 spreekt over zijn menswording, zijn vernedering. Vers 11 over zijn verhoging en vers 12 over zijn positie dan in deze tegenwoordige bedeling. Waarna vervolgens gesproken wordt over de vloek waaronder de mensheid nu leeft. Nou, wat nou omgaat is vers 11, want daar wordt ineens die gerub weer genoemd. Nadat de gerub steeds genoemd werd alleen maar in verband met de Ark des Verbonds, en dus in verband met de troon van God, staat hier, hij voer op een gerub, maar het gaat over zijn hemelvaart. Maar u denkt ook niet dat de Heer inderdaad op de rug van een engel, zullen we dan maar zeggen, die notabene daar al zes vleugels had groeien, zat en zo naar de hemel gevaren is. Dat is toch niet zo? Nee, dat is toch niet zo? Nee, het punt is gewoon, hij is die gerub. Hij voer op een gerub, wil zeggen hij, dat hij die gerub is. In de gedaante en hoedanigheid van een gerub. Want wat is een gerub? Dat weten we nou toch langzamerhand. Nou dat het tientallen malen in het Oude Testament inmiddels genoemd is. De eerstgeborene. Het is gewoon de eerstgeborene. De Heer Jezus zelf. Hij is trouwens ook degene die ons brengt tot de boom des levens. Die ons daarin toelaat. Die de weg weer geopend heeft, enzovoort. Zo is het toch? Dat die gerub is dat. Hij voer op een gerub. Kijk, als we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lezen, en we zeggen daar dat die Samaritaan, die zette dat slachtoffer, hij zette hem op zijn eigen beest, dan betekent dat, degene die op het beest gezet werd, die wordt één met de Heer zelf. Want zijn eigen beest, dat is de Heer namelijk. Niet dat ik geloof dat die Samaritaan dus die man op zijn rug droeg, maar zo zou je het ongeveer kunnen uitbeelden. Hij zet hem op zijn eigen beest, maar zijn eigen beest, dat is hij. Hier staat, hij voer op een gerub. Dat wil zeggen, hij is die gerub. Of hij werd in de gedaante bevonden van een gerub. Om dan eens een andere Bijbeltekst te parafraseren. Dus die gerub is hier duidelijk de uitbeelding van de eerstgeborene uit de dood, die dus een plaats krijgt. Op de troon, want dat is voor de eerstgeborene, en in de hemel, en dat is ook vanwege het eerstgeboorterecht. Dan krijgt het hemelse deel erbij. Bovendien staat er, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds, maar eerst staat er, hij voer op een gerub. En we kennen dat verschijnsel van parallelismen, zeker in de psalmen. Ik wil zeggen dat twee maal hetzelfde staat met verschillende woorden. Zo, wat eerst gerub heet, heet dan ineens wind. Want dat de gerub vleugel heeft, staat er niet bij. Maar dat de windvleugel heeft, staat er wel bij. En het lijkt me dan duidelijk, die wind is geest. Namelijk, dat is die gerub. Want die gerub zelf is een geestelijke voorstelling van zaken en is hier te beschouwen als een beeld van de Heilige Geest, zo u wilt. Het is ook moeilijk, omdat deze waarheden natuurlijk gewoon uit het Nieuwe Testament geleerd zouden moeten worden. Maar hier worden ze via de symboliek ons voorgehouden. Bovendien, het verhaal van die gerub hier is natuurlijk nooit in overeenstemming te brengen met de positie van een gerub om als een soort pilaar van deze schepping of zo. Dus hier is wel wat anders. Nee, het is gewoon de eerstgeborene. Dat is Psalm 18. Daarna vinden we in de Psalm de gerub nog een keer, Psalm 80. Maar daar weer in de oude vertrouwde samenhang. Maar ik haal ze even aan, omdat in de psalmen gesproken wordt bij voorkeur over de verheerlijkte Christus. De zoon van David, die tevens de zoon van God is. En zijn heerlijkheid is binnengegaan. Dan staat er in Psalm 80, vers 2. O herder Israëls, dat is de goede herder dus. Neem ter oren die Jozef als schapen leidet, en Jozef is de eerstgeborene. Wat moet toch opvallen dat hier Jozef staat? Hoezo Jozef? Waarom Jozef? Waarom niet een andere naam van de stam van Israël? Wel vanwege het eerstgeboorterecht van Jozef natuurlijk. En dus staat er, bovendien de Heer Jezus was de zoon van Jozef. Ja, een andere Jozef. Ja, ja, maar goed. Er staat, neemt er oren, o herder Israëls, die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Nou, dan moet je eens opletten. Jozef, cherubim en blinkende. Daar heb je het hele eerstgeboorterecht bij elkaar. Jozef is de eerstgeborene. Gerub staat voor eerstgeborene, want het is een anagram van hetzelfde woord. En dan staat er verschijnt blinkende, en dat is de verwijzing naar de... naar de serafs, hè? Naar de serafs, de vurige. Precies, precies. Ja. Zij zijn dus te beschrijven als serafs. Hoewel ze er niet als reptielen uitzagen waarschijnlijk, want ze staan er als mannen, maar dat doet verder niks te zaken. Maar in ieder geval blinkend, en daar gaat het om, want dat is vurig. Dat komt met elkaar overeen. Ja. De boven dus, hè? Hoog, een hoge plaats, want er spreekt over... De afwenteling van de stenen is een beeld van de wedergeboorte, de opstanding dus uiteindelijk. En daarna zo'n wezen die erop zit. Zie je, die dingen die zijn toch echt redelijk duidelijk terug te vinden in de schrift. Waarbij ik nog moet zeggen dat dat blinkende ook verband houdt, dat moet je vooral goed vasthouden, met het woord voor reptiel of slang. Nagash, ik heb het eerder gezegd, want dat betekent de blinkende, de stralende. Dus je vindt het allemaal bij elkaar. Jozef de eerstgeborene, de cherubim staat voor de eerstgeborene, de blinkende is de verhoogde slang of de vurige, dan wel de seraf, maar dat is allemaal hetzelfde. Dat is in elk geval zeker. En dan zal u zeggen, maar dan die herder nog, nou dat is het eenvoudige. De herder is namelijk te midden van de schapen de eerstgeborene, degene die leidt. Nou, enzovoort. Dat was Psalm 80 dan even. Dan hebben we weer gewoon Psalm 99. Zit hij nou toch? Een paar bladzijden verder. Psalm 99. De Heer regeert dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim. Dat woordje tussen heeft men het tussen geschoven. Maar dat betekent gewoon hij zit in verband met de cherubim. Of hij zit als de cherubim, of hoe je dat maar vertalen wil, want het is tamelijk ruim. Maar dat betekent natuurlijk gewoon dat hij geassocieerd wordt met de cherubim, of beter andersom, de cherubim worden geassocieerd met hem. Want de cherubim beelden hem uit. in zijn heerlijkheid op de troon. En er staat, het aarde bewegen zich. Maar dat betekent uiteraard de aarde leven. Of al wat in de aarde is, leven. Nou, zo ook in Jesaja, want daar wordt de Gerubim zelfs ook genoemd. Maar gewoon altijd in dezelfde betekenis verder. Is geen probleem. En zo komen we dus weer terug in Jesaja. Jesaja 37, vers 16, waar staat: O Heer der Heerscharen, gij God van Israël die tussen de Gerubim woont. Gij zelf, gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Enzovoorts. En de enige werkelijk belangrijke plaatsen die nu nog in het Oude Testament voorkomen waar de Gerubim genoemd worden, dat is uiteraard in Ezechiël. En dat is dan Ezechiël 10. Maar daarvan wordt achteraf gezegd dat zij ook voorkwamen in Ezechiël 1. Zodat Ezechiël 1 en Ezechiël 10 spreken over deze Gerubim. En dat is in dat visioen van Ezechiël over de heerlijkheid des Heren. Maar dat een symbolische voorstelling van zaken is, dat lijkt me wel erg duidelijk. Het ding beweegt ook. En de Gerubim bewegen mede. Er straalt licht vanaf. Het heeft te maken met raderen, wielen, kortom, Gilgal. Dat staat er ook, dat woord Gilgal. Heel uitdrukkelijk zelfs. En daar heb je inderdaad weer het verband tussen de gerub, of een engel, zo u wilt, voor de gelegenheid, en een weggerolde steen. Want het wegrollen van de steen, dat weet u, dat is weer Gilgal. Dus die verband is er. En het is daar niet een visioen in de hemel zelf van een stabiele, weet je zoiets, van een absolute situatie in de hemel. Maar integendeel, het is de situatie van de heerlijkheid van de Heer die ergens verschijnt, waarbij men de Heer ziet en die Gerubim ziet en al die ogen en die raderen enzovoorts. Maar dat komt omdat het een uitbeelding is van de heerlijkheid van de Heer. Maar pure symbolische voorstelling, want bij een andere gelegenheid verschijnt de Heer in heerlijkheid. Gewoon in zelf in een blinkende gedaante. En dan is hij dus gewoon zelf een seraf, want hij is vurig. Of hij is zelf een gerub, want hij is de eerstgeborene. Hij is degene die het zwaard hanteert, want hij is het woord. En het zwaard is immers een beeld van het woord. Nou, en dan blijken dus, en hij is de opgestane uit de dood. En dat is ook de uitbeelding, dat is wat dat, die raderen in Ezechiël uitbeelden. Dus bij gelegenheid vallen al die attributen weg en zien we alleen de gedaante van de Heer. Maar iemand die er geen verstand van heeft en die ziet alleen een blinkende gedaante van een manspersoon, die weet niet wat het is. En voor de gelegenheid worden dus de gerubim erbij vertoond en de raderen en de ogen en de rook en de hele toestand. Hè, om te laten zien wie het is. Nou, dat is niks bijzonders. Dat is in de, zoals ik eerder gezegd heb, dus in de beeldende kunst een heel gebruikelijke aangelegenheid. En zo vinden we dat in de Bijbel dus ook terug. Nou, dan laat ik het dan maar weer even bij. En dan gaan we terug naar Jesaja. Waar we dat visioen vinden. Waar de Heer zat op een hoge en verheven troon. Wel, we zouden ons af moeten vragen, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat we hier de Heer zien op een hoge en verheven troon en we vinden de gerubs niet? En het antwoord is, we vinden ze wel. Alleen hier worden ze serafs genoemd. En dat is alleen bij deze gelegenheid. Zo. Nou. Goed, ze werden dus gezien en dan staat er in vers 3. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, ze riepen dus tot elkaar. En ze zeiden het dus gezamenlijk. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Of zal van zijn heerlijkheid vol zijn, want zo kun je het rustig ook vertalen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En we hebben gezien dat dezezelfde woorden werden uitgesproken in Openbaring 4, vers 8, door de gerubim die gezien werden rondom de hoge en verheven troon in de hemel van het lam, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Want in Openbaring 4 vers 8 hebben wij gelezen, de vier dieren hadden elk een voor zichzelf een 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. Dat heb ik nog niet uitgelegd, maar dat is eigenlijk niet de juiste gelegenheid om dat te doen. Maar die ogen staan voor geesten, geestelijke dingen. Dat is nou eenmaal zo hier in Openbaring. Ik zal het dus nou niet verder uitleggen. Maar de ogen zijn een beeld van geesten en dus van geestelijke dingen. En daar gaat het nou om, als deze wezens dus rondom vol ogen zijn, zoals in Ezechiël ook, want er zijn ze ook rondom vol ogen, dan, en hier staat ze zijn van binnen vol ogen, dan betekent het dus dat ze inderdaad volledig een geestelijke betekenis hebben. En ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten verklaren. Dat zegt natuurlijk ook niks, maar... Dus ze zijn van binnen vol ogen. Ze hebben geen rust dag en nacht zeggende. Dat wil zeggen, ze hebben wel rust. Maar er staat, ze hebben geen rust dag en nacht zeggende. Dat wil zeggen, ze houden niet op met te spreken over de heiligheid van de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Waarover spreekt de Gerub, ook als zij zijn mond niet open doet? Want dat moet u wel begrijpen. Ze spreken over de heiligheid en de heerlijkheid van Christus. Want dat beelden zij uit. En meteen, ik haal het expres nog een keer aan, vanwege dat driemaal heilig. Dat driemaal heilig wordt dus in verband gebracht met die was en die is en die komen zal. En niet met begrippen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen als je dit vers niet leest, dan kun je zo'n verklaring geven. Maar je moet hem wel lezen, omdat dit de enige plaats is waar het rechtstreeks weer wordt geciteerd in de Bijbel. En het blijkt driemaal heilig te zijn in verband met verleden, heden en toekomst. Waarna afgesproken wordt over de 24 oudsten. Uitbeelding van de gemeente. Nou, hoe dat ook zij, het spreekt dus over de Heer in verleden, heden en toekomst. En dat gaat het hier in Jesaja ook om. En hij wordt in dat verband genoemd de Heer der Heerscharen. Dat wil zeggen dat deze hoge en verheven troon beschouwd wordt als een troon niet alleen over Israël, maar over de volkeren in het algemeen. Over de gehele aarde. En daar staat er trouwens ook achter, want er staat achter in vers 3 van Jesaja 6. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Vervuld met zijn heerlijkheid. Wel, zo is het nog niet, maar het zal wel zo worden. En in het visioen wordt het zo voorgesteld. Nou blijkt dat dezezelfde dingen ook worden aangehaald in Johannes 12. Er wordt niet letterlijk zo geciteerd. Nou ja, gedeeltelijk. Maar in Johannes 12 gaat het om de Heer die kwam tot Jeruzalem. Die sprak over zijn dood en opstanding en die vervolgens spreekt over zijn verberging. Ik zal proberen het snel te vertellen. Wij vinden daar in het begin van het hoofdstuk, dan neem ik de draad dan op. In Johannes 12 vinden we in het begin van het hoofdstuk een terugverwijzing naar het voorgaande hoofdstuk, waarin sprake was van de opwekking van Lazarus. De Heer komt dus in Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Dat is 12 vers 1. En dat is in Bethanië op de Olijfberg. Maar Bethanië op de Olijfberg en ook dat, inclusief het huisgezin van Lazarus en Maria en Martha is een beeld van de gemeente, van een verborgen koninkrijk. Van een koninkrijk wat niet is in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Wel op een hoge en verheven berg. Dat was niet in zee geworpen. Maar het scheelde niet veel. Ja, zal ik u toch maar even vertellen. Dat is toch wel leuk. Daar heb ik van de week ergens anders over gesproken, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Het is namelijk zo dat... U kent die uitspraak wel van de heer die zei... als je een geloof hebt zo groot als een mosterdzaadje... dan zou je die bergen in zee werpen. Zou je tegen deze berg zeggen... dat wordt in zee geworpen en het zou geschieden. Enzovoorts, hè? Ja. Maar dat zei de heer toen hij liep. Bijvoorbeeld, want hij zei het bij verschillende gelegenheden... ook met verschillende toepassing. Maar een van de keren zei hij dat... toen hij zojuist van de berg der verheerlijking was afgekomen... en hij zei... als je een geloof had, als je een mosterdzaadje zou tot deze berg zeggen... wordt in zee geworpen. Dus dan zou de berg der verheerlijking in zee geworpen worden. Andere keer was hier bij de intocht in Jeruzalem... of althans in de dagen daaromheen... waarbij hij elke avond terugging over naar de Olijfberg vanuit Jeruzalem... terug naar Betanië en de andere morgen weer van Betanië naar Jeruzalem. Allemaal over de Olijfberg. En toen kwamen ze onderweg die beruchte vijgenboom tegen... waaraan geen vijgen groeiden en de heer vervloekte de vijgenboom en hij verdorde. En toen zei de discipel, wat vreemd dat die vijgenboom nou ineens verdord is. Toen zei de heer, oh, dat is niks bijzonders hoor. Want als je geloof had als zo'n mosterdzaadje, dan zou je tot deze berg zeggen. De Olijfberg dus. Ja, wordt in zee geworpen enzovoorts. Bij een andere gelegenheid zei het nog anders. Zei hij zelfs, wanneer je geloof had als een mosterdzaadje, zou je een moerbijboom in de zee zetten. Hetgeen erg onpraktisch lijkt. Want als iedereen maar moerbijbomen in zee gaat zetten, waar moet het dan met de moerbijbomen naartoe? Met de zee, hè? Dat is een beetje raar. Bovendien, als we allemaal maar met ons kleine beetje geloof beginnen met bergen in de zee te werpen, is dat natuurlijk wel sensationeel, maar dient tot niks. We hebben al zo weinig bergen. Hè? Ja, dat is gewoon belachelijk dus, hè? Ja, tenzij het natuurlijk gaat om de geestelijke betekenis daarvan. En dat is het ongetwijfeld. Want zowel de berg der verheerlijking als de moerbijboom als de olijfboom zijn de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En als de berg die een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus in zee geworpen wordt, wil dat gewoon zeggen dat het u bekend moet zijn dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dat dus het koninkrijk niet is in Israël, maar buiten Israël, dus te midden van de volkeren, want daar zijn de zeeën een beeld van. Heel eenvoudig plaatje is dat. Want wie zou geloven in die dagen, zou inderdaad daar deel aan krijgen. Aan een zaligheid buiten Israël, te midden van de volkeren. In berg, in zee dus. Dat is de positieve betekenis. Er was ook een negatieve betekenis. Want dezelfde uitspraak kan bij gelegenheid ook in verband gebracht worden met het uitdrijven van demonen. Want dat is wat gebeurde onderaan de berg der verheerlijking. Toen de heer en zijn boze geest uitdreef uit die maanzieke knapen. Toen zei de heer... Toen waren de discipelen verbaasd dat die geest werd uitgedreven. Toen zei de heer, wel als je geloof had als een mosterdzaadje, zou je tot deze berg zeggen. En ik zei net, dat is de berg der verheerlijking. Maar het had ook kunnen wijzen op die demon die uitgedreven werd. Wordt in zee geworpen. Ga uit en wordt in zee geworpen. Had ook op die boze geest kunnen slaan. En vermoedelijk sloegen daar dus ook op. Want de berg die in zee geworpen wordt, kom je tegen in Openbaring 8. En in het Oude Testament, het Oude Testament is profetieën, want de berg is dan in ieder geval Babel en bij gelegenheid ook Tyrus. En als die in zee geworpen worden, wil het gewoon zeggen dat ze geoordeeld zullen worden, uitgedreven zullen worden. Nou goed, het is maar dat we die dingen even zien, maar dat gebeurde bij deze gelegenheid. En wat ik u vertellen wil is dat de Heer hier over die Olijfberg gaat... En dat daarbij gesproken wordt over en gedacht wordt aan een koninkrijk wat niet zou zijn in Jeruzalem, maar ergens anders, buiten Jeruzalem. En daarvan is de Olijfberg een beeld. En bij die gelegenheid dus wordt eerst gesproken over de opwekking van Lazarus, omdat Lazarus een type is van de Heer Jezus Christus als de tweede hoge priester, als de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Dat is heel eenvoudig, want de tweede hoge priester uit het Oude Testament heet namelijk Lazarus. In het Hebreeuws Eleazar. En hij was bovendien de eerste en enige hoge priester, hij was nog niet eens hoge priester, hij moest het nog worden, die het offer bracht van de rode vaars. Dat was Eliazar. En deze Lazarus beeldt hetzelfde uit, namelijk de tweede hoge priester, oftewel het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En de opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus als de hoge priester. Het laatste hoort erbij, hè? Een beeld van de opstanding van Christus als de hoge priester met het onvergankelijke leven uit de Hebreeënbrief. En dat is een zaak die van toepassing is op onze bedeling. Nou, daar gaat het dus om. Hier wordt langzamerhand gesproken over de tegenwoordige bedeling, die toen nog verborgen was, maar die geopenbaard zou worden. Vandaar dat dan volgt vanaf vers 12 de zogenaamde intocht in Jeruzalem, die geen intocht in Jeruzalem was, omdat zoals bekend het belangrijkste van het verhaal is dat de geschiedenis eindigde op de Olijfberg. Ik zeg het zo snel omdat ik denk dat u het allemaal wel eens een keer gehoord hebt inmiddels. Het was geen intocht, integendeel. Het was een intocht op de Olijfberg, maar niet intocht in Jeruzalem. Met andere woorden, het koninkrijk kwam niet in Jeruzalem, het bleef op de Olijfberg. In Bethanië bijvoorbeeld, Bethanie. Nee, niet het bed van Annie. Het huis, Bethanie, het huis, namelijk ik. Ik ben het huis, eenvoudig vertaald. En dat huis is uiteraard de gemeente. Bethanië is een beeld van de gemeente, dus. Nou, op de Olijfberg. Dan gaan we weer verder. Want dan vinden we vervolgens de vraag der Grieken in vers 20 van Johannes 12. De vraag der Grieken. Er waren namelijk enige Grieken, Griekse Joden kennelijk, die uit Griekenland naar Jeruzalem waren gekomen. En die kwamen tot Filippus. Dat is vers 21. Filippus, die een paardenvriend was, want dat betekent zijn naam, en die daarom altijd staat voor een geopenbaard koninkrijk. De Heer was juist op een ezel de Olijfberg overgereden, en dan komen ze aan de paardenvriend vragen. Ja, dat is het verband. Gewoon lezen en het hoofdje erbij houden, hè? Hij reed op een ezel, maar toen kwamen de Grieken bij Filippus, de vriend van paarden, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide het Andreas. En dat is leuk, want Filippus is een beeld van het geopenbaarde koninkrijk, als de paardenvriend. Maar Andreas betekent mannelijk, en in Johannes 1 is zij zeer nadrukkelijk de uitbeelding van het verborgen koninkrijk, namelijk van de gemeente. Andreas, de mannelijke, die de Heer volgt in zijn huis. Dat is een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus, de mannelijke rijpheid enzovoorts. Goed, dus van het geopenbare komen we bij het verborgen terecht, van Filippus bij Andreas. En Andreas en Filippus samen, dus het hele koninkrijk bij elkaar, verborgen zowel als geopenbaard, kwamen tot de Heer, zeiden het Jezus. En Jezus zeide, maar Jezus antwoordde hen zeggen: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En dan begrijpen wij het gewoonlijk niet. En dat komt omdat wij bij verheerlijking denken aan openbaring in de wereld. Maar als de Heer zegt de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden, dan denkt hij uiteraard aan de heerlijkheid die hij voorheen, Johannes 17, die hij voorheen bij de Vader in de hemel had. Dus hij spreekt niet over zijn openbaring in Jeruzalem, Filippus. Maar hij spreekt over zijn verheerlijking op de troon, de rechterhand Gods, in de hemel, Andreas. Hij zal verheerlijkt worden, maar in de praktijk betekent dat hij zal verborgen worden. En dat is hetzelfde als de opwekking van Lazarus, de hoge priester, zal ik het maar zeggen. Hetzelfde als niet in Jeruzalem, maar op de Hoge Berg, de Olijfberg. Want wat gebeurde er laatstelijk op de Olijfberg in de Bijbelse geschiedenis? Wat is het laatste gebeurd op de Olijfberg in de Bijbelse geschiedenis? De hemelvaart van de Heer Jezus natuurlijk. Waarna die twee blinkende mannen overbleven. Er bleven ook twee mannen over in witte klederen. Dan heb je het weer. Uitbeelding van het eerste geboorterecht van Christus, maar tegelijk een uitbeelding uiteraard van de gemeente der eerstgeborenen. Daar Ik kan het nou niet uitleggen natuurlijk, maar ja. Het hoort er wel allemaal bij natuurlijk, hè. Goed, nou, lezen we weer verder. Jezus zei, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En toen kwam een heel verhaal. Namelijk, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo draagt het geen vrucht. Vers 24. En er komt een lang verhaal waarin de Heer eigenlijk spreekt over zijn lijden en sterven en opstanding. Want het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, valt in de aarde en sterft, opdat het vrucht zou voortbrengen. En door die dood en opstanding van Christus komt er ook een oordeel over deze wereld. Dat staat inmiddels in vers 31. Waar staat, nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze kosmos, deze wereld, buitengeworpen worden. Dat gaat over de Satan uiteraard. En de Heer zegt, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dat vers moet je dus vooral leggen naast Johannes 3, vers 16 en 15 en 14, waar staat, want gelijk Mozes de seraf in de woestijn verhoogd heeft, nee, ik vertaal het af en toe even terug naar het Hebreeuwse, gelijk Mozes de slang, de vurige slang, de seraf dus, hebben we vorige keer besproken, in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dan zeg ik weer wat ik altijd zeg, niet aan het kruis, want dat was het niet, maar in de hemel zelf uiteraard. Het kruis was zijn uiterste vernedering, maar zijn verhoging is zijn verheerlijking. Er staat hier ook, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, niet aan het kruis, maar naar de hemel zelf, zal hen allen tot mij trekken. Het is maar goed dat die verhoging niet het kruis is. Het zou niet best zijn als we daar tot hem getrokken werden. Maar we worden tot hem getrokken in de hemel uiteraard. En dit zeide hij, betekende de hoedanige dood hij sterven zou, waarbij het niet gaat om de wijze waarop hij stierf, maar op de, waarom de omstandigheden of de reden waarom en de werking ervan enzovoorts. Kortom, het gaat erom dat hij stierf voor ons, in onze plaats, dat hij zijn leven vrijwillig aflegde. Dat hij stierf in de plaats van de zondaar, om die met God te verzoenen. Waarbij het uitloopt op zijn opstanding. Trouwens, het meest bijzondere van de dood van de Heer Jezus is niet dat hij stierf, of dat hij stierf, en ook niet hoe hij stierf, maar dat hij eruit dood opstond. Nou goed, dat blijkt ook, want er staat, de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid, onbeperkte tijd, onbepaalde tijd. Hadden ze uit de wet gehoord, dat is ook wel waar, maar dat is het eind van het verhaal, maar zover was het nog niet. De Messias zou altijd blijven. Dat betekent dat zij begrepen dat de Heer inderdaad sprak over de Christus, over de Messias. Dat hij zichzelf beschouwde als de Messias. Maar bovendien begrepen zij er dus uit dat hij de aarde zou verlaten. En het van de aarde verhoogd zijn, dat slaat dus niet op het kruis, maar slaat inderdaad op het feit dat de Heer zich uit de aarde zal terugtrekken, van de aarde zal terugtrekken en zich zou verbergen. Terwijl die Grieken vroegen, wij wilden Jezus wel zien. Maar de Heer zegt, nee, de Zoon des Mensen, of de Messias, die zal van de aarde verhoogd worden en hij zal helemaal niet gezien worden. Hij zal namelijk niet blijven in de eeuwigheid, want zij zeggen, we hebben gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid, en hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Naar de hemel dus. Waarna de vraag gesteld wordt, wie is deze Zoon des Mensen? Waarbij je nog even moet opmerken dat zij beginnen te praten over de Christus en ze veranderen de uitdrukking meteen en spreken over de Zoon des Mensen, waaruit blijkt dat zij tenminste nog wisten dat de Christus de Zoon des Mensen is. Ze wisten nauwelijks dat het de Zoon van God zou zijn, maar goed. Maar tegenwoordig is het andersom. Tegenwoordig geloven we wel dat de Messias de Zoon van God is, maar niet dat hij is de erfgenaam van Adam. Maar zij wisten het wel, heel goed. Ze kenden dus deze titel, dat Zoon des Mensen niet betekent Zoon van een mens, zoals men het tegenwoordig vertaalt, of mensenkind, maar dat het echt betekent dat hij de Messias is, dat hij de erfgenaam is van de troon van Adam. Het is de titel van de Messias en niet zomaar een beschrijving. Nou goed, dan staat er dat Jezus antwoordt op deze vraag. Hij zegt, nog een kleine tijd is het licht, ziet u, een vurige seraf. Het licht, de blinkende, de nagash, de slang, allemaal hetzelfde. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, of nog een tijd, een kleine tijd is de gerub bij u lieden, namelijk de eerstgeborene, de zoon, de eerstgeboren zoon, de erfgenaam van Adam. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen, en die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, geloof in het licht, opdat gij zonen, erfgenamen, des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hem. Nou, dat is duidelijk. Hij verborg zich. Hij liet zich niet zien, betekent dat, aan die Grieken die erom vroegen. Maar dat staat er allemaal zo en de Heer doet het allemaal zo, omdat het de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich verbergt. Hij was onderweg naar Jeruzalem. En hij kwam ook even in Jeruzalem, maar hij ging, ook elke keer, ging er ook meteen weer uit. Hij verblijft namelijk niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Die inmiddels in zee staat, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Goed, dan lees ik verder, want daar gaat het om. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft. Moet u voorstellen, eerst staat er, hij verborg zich van hen. Dan zijn we overdrachtelijk in onze tegenwoordige bedeling terechtgekomen, na de hemelvaart van Christus. En nu wordt het terugkijkend gezegd, en dan moet u die lijn vasthouden van die typologie, hè? Die lijn vasthouden. Dan wordt er gezegd, hij nog, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, toen hij nog op aarde was en voordat hij zich verborg. En hij sprak over de heerlijkheid van Christus. Die van Christus uiteraard, want daar gaat het hier om. Dat is ook van belang, want dan vinden we dus weer weer enige schriftplaatsen die laten zien dat de Heer Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah uit het Oude Testament. Met name uit Jesaja dus, in dit geval. Dit zei Jesaja toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Nou, over die heerlijkheid ging het in het voorgaande deel van het hoofdstuk. De Heer kwam tot zijn heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid bleek te zijn de heerlijkheid niet als koning, maar als hoge priester, Lazarus dus. Een heerlijkheid niet als koning van Jeruzalem, maar als, laten we zeggen, hoge priester dan, zaligmaker, op de Olijfberg. Niet geopenbaard in de wereld, maar verborgen in de hemel. En dus verheerlijkt in de hemel. Nou, dat is de situatie van onze bedeling. En die wordt ons hier in Johannes 13 of Johannes 12 ook voorgehouden. Maar het wordt uiteindelijk aangehaald uit Jesaja 6. En wat hij dus vast moet houden, is dat hier staat, dit zei de Jesaja toen hij over zijn heerlijkheid sprak, maar die heerlijkheid blijkt te zijn de heerlijkheid van Christus zoals hij die nu heeft in deze tegenwoordige bedeling. Misschien ook nog daarna, maar dat wordt hier ook niet aangehaald. Het gaat om een tijd waarin Christus verheerlijkt is, terwijl Israël verhard is. Dus verworpen is Christus voor de wereld, maar verheerlijkt bij God in de hemel. En er staat dat hier staat dat Jesaja 6 daarover spreekt. Nou, daar ziet u dus inderdaad dat de waarheden van de tegenwoordige bedeling verborgen zijn in het Oude Testament. En daar gaat Jesaja 6 dus over. Nou, daar staat dan Jesaja 6. De een riep tot de ander, vers 3, en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Wel, zo moet het natuurlijk uiteindelijk worden. Maar bij Israël kwam het voorlopig nog niet, zoals in de latere versen ook wordt aangehaald. Er staat er zo dat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. De deur komt in beweging namelijk, dat staat er, hè. De posten des dorpels bewegen. En ik weet wel, bij bewegen denken wij het eerste plaats aan oordeel, want wij schrikken ervan als de deur begint te bewegen en de posten enzovoorts. Maar we hebben het straks gelezen over de aarde die zich beweegt. Nou, u weet, want er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, dat de aarde helemaal niet beweegt, die staat vast. Maar als er staat hij beweegt, dan heeft dat dus de betekenis van hij komt tot leven. Want als het water in beweging komt in Bethesda, betekent het ook dat het tot leven komt, uiteraard. Ja. En zo is het hier ook. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, de posten en de der dorpels zijn er de posten en de dorpels, die horen namelijk bij elkaar. Het gaat dus over de deur. En als de deur beweegt, betekent het dat de deur tot leven gekomen is. En wat is de deur ook alweer? Dat is Johannes 10. Ik ben de deur. De Heer is de deur. U ziet, Johannes. Want Johannes spreekt van de evangeliën het meest over de heerlijkheid van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Trouwens, het hele boek spreekt over Christus als het licht en dus als de blinkende en dus als de seraf. En daar vinden we dat dan ook, gelijk Mozes de seraf verhoogd heeft in de woestijn. Hè? Ja. En zo kun je het lezen. Het is maar hoe we het vertaald hebben onderweg, van het Hebreeuws via het Grieks naar het Nederlands. Nou, dus hoe stond het? De dorpels en de posten bewogen zich van de stem des roependen, van door het woord komt er een levende deur. En het bewegen van deze posten en dorpels komt eigenlijk overeen met de deur bij de uitocht uit Egypte die bestreken was met het bloed van het paaslam. Dat is precies hetzelfde. Dat betekent dat de deur levend werd. Het ontving het leven van het lam. Precies hetzelfde. En dus gaat men uit. Dat is met ons ook gebeurd. We zijn uitgegaan. En voor de Hebreïci onder u zeg ik maar, de deur is eigenlijk gewoon het kruis, de vier, waardoor men uitgaat. Goed. Dus ook makkelijk, hè? En als je zegt van ja, dit is gewoon een letterlijke voorstelling van zaken in de hemel met de troon en de seraf, dan moet je je toch afvragen wat dan eigenlijk de posten en de dorpels zijn in de deur, in de hemel. Want is er dan eerst nog een deur waar je door moet? Een beetje gammel ding eigenlijk. Ja, als die deur Petrus bij staat, weet je wel. Ja, die hebben ze op de drempel gezet. Omdat hij bijna zo groot is als die reus uit 2 Samuel. Nou goed, dat is weer een ander verhaal. Die stond namelijk ook op de drempel. Maar goed, dat hoort u nog wel eens terug op een bandje misschien. De posten der dorpels bewogen zich van de stem des roependen. Dat wil zeggen, door het woord komt daar een deur. Maar dat kan niet anders, want de stem, dat is het woord. En dat is dus feitelijk Christus. En de deur is ook Christus, het levende woord. Of de levende deur. En het huis werd vervuld met rook. En dat betekent dat het nu pauze is, uiteraard. Waar wij zojuist lazen over vers 4. In verband met de levende deur. En er staat dat het huis werd vervuld met rook. Dat is makkelijk, want rook is altijd een beeld van de geest. De werking van God, de werking van Gods geest. Dus het huis wordt vervuld met rook, wil zeggen het huis wordt vervuld met geest. Dat is inderdaad een treffende beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarin het huis gewoon is de gemeente, want het huis Gods, dat is de gemeente. Ik hoop niet dat ik het allemaal nog uit hoef te leggen. En die gemeente wordt vervuld uiteraard met de geest van God, namelijk met de rook. Zodat je maar weer ziet, het enige zinnige verklaring is inderdaad een symbolische, geestelijke. En dan is het zelfs een heel eenvoudige. Waarna Jesaja zegt, wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, enzovoort. Dat is natuurlijk ook zo, want wij vergaan ook inderdaad als de geest Gods in het huis komt. Maar dat gaat dan uiteraard over de oude mens. Waarbij hij zegt, ik ben een man van onreine lippen. Dat is de meest fundamentele beschrijving van de oude mens. Want u weet dat de mens verontreinigd wordt door wat, niet door wat hij inademt. Rook bijvoorbeeld. Maar dat de mens verontreinigd wordt door wat hem uitgaat. En wat de mens uitgaat is gewoon het woord wat hij spreekt. Dat is wat de Heer zei. De mens wordt verontreinigd door wat van hem uitgaat. Door zijn spreken namelijk. De mens wordt beschreven in de Bijbel als leugenaar. En daarmee worden al zijn zonden bij elkaar op één hoop geveegd. En waarom is dat zo? Wel omdat de zonde in het algemeen niet anders is dan de ontkenning van wat God gesproken heeft. De mens is een zondaar omdat hij God tegenspreekt. Met een moeilijk woord noemt men dat ook wel theologie, maar daar gaat het nou weer niet over. Hè? Dat heb ik alles uitgelegd. Maar zo ongeveer zit dat. Dus een man onrein van lippen wil gewoon zeggen een zondaar, maar in de eerste plaats is de mens leugenaar. Zijn keel is een geopend graf. De werking van de dood komt uit zijn keel. Voor sommigen is dat ook tamelijk letterlijk zo. Vooral nadat men bij de Chinees geweest is, maar het gaat uiteraard weer om de diepere betekenis daarvan. Dus een man van onreine lippen is gewoon iemand die niet wedergeboren is, zal ik maar zeggen, de natuurlijke mens. En hij woont in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Alle mensen blijken namelijk zo te zijn. En hij zei dus, wee mij, want ik verga, want hoewel ik een man van onreine lippen ben, hebben mijn ogen de koning, de Heer der Heerscharen gezien. En je moet even opletten op het, dat is natuurlijk een literair verschijnsel, dat aan de ene kant staat gesproken over onreine lippen, en aan de andere kant de ogen, de lippen tegenover de ogen. Als je één keer spreekt over de oude mens als een zondaar en noemt daarbij zijn lippen, dan wordt vervolgens gesproken over zijn ogen, wanneer hij in contact is gekomen met de Heer der Heerlijkheid. Dus ik ben van onreine lippen, maar mijn ogen hebben de Heer der Heerlijkheid gezien, of hebben de koning, de Heer der Heerscharen gezien, en dat verdraagt elkaar niet, dus zegt Jesaja, ik verga. Zo is het ook, want als een zondaar komt tot de Heer, voor de Heer zal staan, dan vergaat hij. Dat is gewoon de algemene waarheid. Het is niet een technische aangelegenheid, maar een kwestie van oordeel. Een mens kan niet bestaan voor het aangezicht Gods. Dus als hij God ziet, betekent het in de praktijk dat er een oordeel over hem komt, omdat hij onrein van lippen is. Dus ogen kunnen God zien, blijkbaar, maar vanwege zijn lippen houden zijn ogen het niet zo lang vol. Dat is ongeveer het verband. Dan staat er maar één van de vurigen, die had er wat minder moeite mee, die vurigen, één van de serafs, vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. Dat kan natuurlijk makkelijk, hij was zelf een gloeiende seraf, een vurige, en hij nam een gloeiende kool. Een gloeiende kool is gewoon een gloeiende steen eigenlijk. Er staat niet het woord voor steen, maar zo wordt het in de Bijbel wel beschouwd. Een gloeiende kool is namelijk inderdaad een steen. Steenkool namelijk, het is een steen die gloeit. Het spreekt dus altijd over Christus zelf en de verheerlijking van Christus. Kool van het altaar, weet je wel, dat is dit. Het spreekt altijd over de Heer zelf. Hij had een gloeiende steen in zijn hand, een gloeiende kool in zijn hand. En er staat, die hij met de tang van het altaar genomen had, de tang van het altaar. Het altaar is dus het brandofferaltaar en de tang is gewoon de tang die bij het brandofferaltaar hoort. Want bij het brandofferaltaar hoorden allerlei werktuigen waarvan ik de naam nooit kan onthouden. Maar die worden ook beschreven in de wet, in Exodus dus al. Het altaar met zijn gereedschap, de gaffelen en hoe dat allemaal heette, mag de poken. Poken en tangen dus, hè. Dus daar werd normaal het vuur mee onderhouden. En dat gebeurt hier dus ook met de tang, niet een tang, maar met de tang van het altaar. Neemt hij die van het brandofferaltaar. En u weet wat op het brandofferaltaar gebeurt. Op het brandofferaltaar wordt vlees omgezet letterlijk in rook, in geest, in een stinkende lucht. Maar goed, lieflijk voor de heren, dus we zullen er verder geen kritiek op hebben. Maar het gaat dus om de omzetting van oude schepping naar nieuwe schepping. Dat is wat in het vuur gebeurt. Wij noemen dat een oordeel en we vinden het knap, pijnlijk en heet. Maar men zou het ook van de positieve kant kunnen zien en kunnen zien dat het daarbij gaat om wedergeboorte gewoon. Dood, opstanding en hemelvaart, want het stijgt omhoog. Dat is wat op brandofferaltaar gebeurt. Nou, zo'n steen van het brandofferaltaar wordt genomen, zo'n kool, en daar worden dus de lippen van de profeet mee aangeraakt. Dan zou je zeggen, nou kan die helemaal geen woord meer zeggen, want die heeft zijn lippen verbrand. Maar zo ligt het dus niet. Het gaat erom dat hij door dat brandofferaltaar, door die vurige steen, door die kool, gereinigd wordt. Zijn zonde wordt weggedaan. Nou, dat is wat op het brandofferaltaar gebeurt, op dat vuur. Zie? Het is een heel eenvoudig beeld. Maar we blijven het een beetje beperkt houden. Dat betekent, zijn onreine lippen worden als het ware rein gemaakt. En hij spreekt daarna niet meer de leugen, maar de waarheid. Want daar komt het op neer. Die waarheid is natuurlijk Christus. Goed, hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Alsjeblieft, dat is het dus. Zodat u ziet dat de onreine lippen inderdaad gewoon staat voor de zonde in het algemeen. Dat betekent heus niet dat Jesaja zojuist een lelijk woord had laten vallen, waardoor nou zijn mond gespoeld moest worden of zo. Maar het gaat om zijn zonde in het algemeen. Die verzoend wordt via een kool van het brandofferaltaar. Dus je reinste, de meest zuivere symboliek die je hier tegenkomt. Maar nu zijn lippen gereinigd zijn en nu hij zelf gereinigd is, staat er: daarna hoor ik de stem des Heren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Zulke uitspraken vinden we ook in Openbaring 4 en 5. Over het verborgen koninkrijk en de situatie rondom de troon en de vier dieren. Er wordt ook gevraagd: wie is waardig? Wie zal het boek openen? En hier staat: wie zal voor ons heen gaan, ook om een boodschap te prediken, dus het woord te openen of zelfs een boek te openen eventueel. Het is niet hetzelfde natuurlijk, maar het is van dezelfde aard. En toen zei Jesaja: wel, als mijn lippen nou toch gereinigd zijn, stuur mij dan maar. En dat gebeurde ook. En toen moest hij het een en ander zeggen en toen bleek dat toch zijn lippen een beetje verbrand waren. Want wat hij zei was tamelijk onbegrijpelijk. Hè? Maar zover ben ik nog even niet, want ik heb niet de minste haast. Ik denk, nou gaat hij ineens snel, hè? Nee, dat valt nog even tegen. Ik ben er met opzet even snel doorgegaan. Want nou blader ik even door naar Ezechiël. Ezechiël. Hoofdstuk 10, het visioen van de Gerubs, of het tweede visioen van de Gerubs eigenlijk, in Ezechiël. Vers 1, daarna zag ik en ziet boven het uitspansel, het welk was over het hoofd der Gerubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens stroons, en hij verscheen op dezelfde, en hij sprak tot de man bekleed met linnen, en hij zeide: ga in tot tussen de wielen, tot onder de gerub, en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de gerubs. Alsjeblieft, daar heb je gerubs, het is vurig, en zij nemen ook vurige kolen in de hand. Dus dat is een aardige overeenkomst met Jesaja 6. Alleen deze vurige kolen worden gestrooid over de stad, er staat er, strooi ze over de stad en hij ging in voor mijn ogen. Dus dan gaat hij het doen. De gerub gaat kolen halen van het vuur. De gerubs nu stonden ter rechterzijde van het huis als die man inging en een wolk vervulde het binnenste voorhof. Alsjeblieft, het huis dus, maar in dit geval het voorhof, maar dat is ook een huis. Een afgeschermd geheel, dat is een huis. Wel, het voorhof werd vervuld met een wolk. net als dat het huis vervuld werd met rook in Jesaja 6. Dat is weer een overeenkomst. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub op de dorpel van het huis. Dus er wordt inderdaad gesproken over een drempel, een dorpel. Dat was ook zo in Jesaja 6. Een deur. En het huis werd vervuld met een wolk. Nou, niet alleen de voorhof, maar het huis dus zelf ook. Dus weer een keer overeenkomst. En het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren. Nou, daar heb je de glans weer, het blinkende, het stralende, zoals ook van de serafs. En het geruis van de vleugelen der gerubs werd gehoord tot het uiterste voorhof. En dan zou je zeggen, nou, wat dat nou betekent, dat weet ik niet, maar dat hoeft ook niet, want het staat erachter. Want er staat, het gedruis van de vleugelen der gerubs werd gehoord tot het uiterste voorhof, als de stem des almachtige Gods wanneer hij spreekt. Dus het geruis van de vleugels van de gerubs is een beeld van dat God spreekt, maar zich niet laat zien. Gaat om horen. En dat komt dus ook overeen met Jesaja 6 en met onze tegenwoordige bedeling. Ik weet niet of het u ooit wel eens opgevallen is, maar als vogels vliegen hoor je dat gewoonlijk niet. Ja, als ze met de vleugels ergens tegenaan klapperen, dan hoor je dat. Maar normaal gesproken hoor je geen geruis van de vleugels. Hooguit bij het opstijgen, want dan geven ze een paar extra klappen. Maar als ze normaal vliegen, hoor je ze niet. Behalve ganzen, maar dat komt omdat ze onderweg hun bek niet houden. Hun snavel niet houden, nou goed. Die hoor je dus overvliegen, dat is een prachtig gehoor. In het donker, hier boven Wezep hoor je dat ook als het weer zover is, hè, het seizoen. Dat maakt een herrie, zeg. Nou goed. Maar een uitzondering op die regel dat je de vleugels van die vogels niet hoort. De uitzondering op de regel wordt gevormd door den duiven. Want het geluid van de vleugels van duiven hoor je wel. Ik herken het ook uit duizenden, maar ik ben ermee grootgebracht met het geluid van duiven. Dat hoor je namelijk gieren, die vleugels. Het suist. Heel erg aardig. Ik weet ook niet hoe het komt. Hebben ze me nog nooit uitgelegd, maar het is wel zo. Die hoor je. Behalve dan dat je ook van die duiven vaak hoort dat ze de vleugels tegen elkaar aanklappen. Dat doet ook bijna geen vogel. Hoogst zelden misschien, maar duiven doen het wel. Bij het opstijgen, dat bij het wegvliegen, klappen ze de vleugels onder zich tegen elkaar aan. Dat dient tot niks, het maakt alleen maar herrie. Maar ze doen het wel. Let u maar eens op. Klap, klap, klap. En dan hoor je ze alleen nog suizen. En je moet maar eens horen als er zo'n koppel duiven ook komt overvliegen. Zeker postduiven met hoge snelheid. Dat giert over je heen. Dat is echt waar. Ja. Dus met andere woorden, duiven hoor je wel. En wat je van andere vogels niet hoort, hoor je van duiven wel. Maar duiven staan ook inderdaad voor de geest. Voor een God die zich verbergt dus. De onzienlijke. Die men niet ziet, maar die men wel hoort. Dat mag u vreemd vinden, maar ik hoor het echt. Of er een meeuw overvliegt, bij wijze van spreken, of een oud-Hollandse meeuw, want dat is een duif. Hè? Ja, dat is zo. Nou, hier is dus het geluid van de vleugels van de gerubs. Dat breng ik dus in verband met de vleugels ook van duiven. De betekenis is duidelijk, het is een... Ik wil zeggen dat God spreekt. Hij laat zich niet zien, maar hij spreekt wel. Als uit het verborgene. Als de stem van de almachtige God, wanneer hij spreekt. En dan lees ik, ik prik er maar even wat uit. Hè. Dan lees ik nog even bijvoorbeeld vers 12 van Ezechiël 10. Hun ganse lichaam nu en hun ruggen en hun handen en hun vleugelen, mitsgaders de raderen, waren vol van ogen rondom. Dus dat is makkelijk om het uit te tekenen. Je hoeft alleen maar ogen te tekenen. Dan heb je het hele verhaal netjes uitgebeeld. Dat kan je dus niet, hè? Het is ook duidelijk een visioen. En in een droom, in een visioen, kan alles. Je ziet eerst het hele beeld van deze wezens en die wagen, zal ik dat maar zeggen, en het vuur en de wielen. En op een gegeven moment dan zie je ineens alleen nog maar ogen en dan is het weer weg en dan zie je weer dat beeld. Zo is dat. Maar op een gegeven moment allemaal ogen, precies zoals het stond in Openbaring 4. vol ogen. Hier staat het, zelfs op de vleugels, overal ogen. Omdat ogen de uitbeelding zijn van geestelijke dingen. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar in Openbaring staat het er bij gelegenheid bij. Ik weet alleen niet precies in welk vers, zo uit het hoofd. Maar ik kan het beter even uitleggen, daar heb je misschien meer aan. Een oog is een ayin en een, in het Hebreeuws, een ayin is een bron. En een bron is een oorsprong der dingen. Met name van het woord, dus van water. Maar aangezien de zienlijke dingen nu eenmaal voortgekomen zijn uit de geestelijke dingen, willen dus zeggen dat ogen inderdaad uitbeeldingen zijn van geestelijke dingen. Niet alleen dat, maar dit is de reden. Een oog is een bron en bron, een oorsprong, oorzaak der dingen, zijn allemaal geestelijke dingen. Dus de ogen staan voor geesten. Of in het algemeen voor geestelijke dingen. Dus ze waren vol ogen rondom. En dan staat er, die vier hadden hun raderen. Nou, dat weet u al, raderen is gewoon galgal. Stond die trouwens ergens. Het woord was vers 13. Aangaande de raderen, elk een derzelfde werd voor mijn ogen genoemd galgal. Maar galgal betekent wiel. Eigenlijk, of rad. Maar het is heus hetzelfde als gilgal en als galgoel. Het is namelijk wedergeboorte. Het wentelen. Men noemde de plaats Gilgal, want hier heeft de Heer de zonde of de ongerechtigheden van het volk afgewenteld, staat er in Jozua 5, nadat Israël in Gilgal besneden was. Maar besnijdenis is ook een beeld van dood en opstanding. En dat is het wiel, het wentelen, het rollen, dus ook. En wat gebeurt er na de wedergeboorte? Wat gebeurt er als het wiel een keer rondgedraaid is? Ontstaat de gemeente. Ja. Dan vraagt er natuurlijk nog iemand, wat is dat een rad in een rad? Een wiel, want er staat hier ook ergens. Nou, helemaal zeker ben ik er niet van. Dan zou ik het vers voor vers zelf uitgebreid moeten bestuderen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dat wil zeggen, ik heb er wel eens in verdiept, maar nooit systematisch, vers voor vers. Want ja, als je er niet uitkomt, kun je het beter laten liggen. Maar ik heb het idee dat het rad in een rad een beeld is van wedergeboorte in wedergeboorte. En bijvoorbeeld is het dan een uitbeelding van hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt, maar hoe binnen die schepping speciaal weer de gemeente geroepen wordt. Dat is een apart verhaal namelijk. Binnen het hele verhaal van de vernieuwing van de oude wereld tot de nieuwe is ook sprake van specifiek de roeping van de gemeente. Los van deze oude aarde, maar met een hemelse bestemming enzovoorts. Dus een rad in een rad. En u zegt misschien dat is ver gezocht. Dan zeg ik nee, het is niet ver gezocht. Want het blijkt dat juist deze visioenen van de heerlijkheid des Heren met cherubs en serafs en zo juist spreken over de tegenwoordige bedeling. Dus je zou het juist daar moeten zoeken. Normaal zijn het raderen, maar het bijzonder is een rad in een rad. Wedergeboorte binnen het hele kader van wedergeboorte. Wedergeboorte in de Bijbel spreekt vanuit het Oude Testament over de wedergeboorte, de schepping, de wedergeboorte van de volken, de wedergeboorte van de hele wereld, de kosmos. Maar er is een apart verhaal in verborgen, wedergeboorte verborgen in wedergeboorte, een rad in een rad. Dat wil zeggen, spreekt over de roeping van de gemeente, wat helemaal geen volk was. En wat daarom ook niet wedergeboren hoefde te worden. Want als je niks bent, hoef je ook niet wedergeboren te worden. Is dat te moeilijk? Want wij zijn immers een volk wat geen volk is. En toch zijn we er, we zijn tot volk gemaakt door wedergeboorte. Los van de wedergeboorte of bekering der volkeren en de aarde enzovoort. Het is een apart verhaal. Dus twee raderen eigenlijk. Een rad in een rad. Dat is ook zo. Zo kun je het misschien ook toepassen. Maar het verhaal is nooit met één toepassing af. Hè? Dat is altijd zo. Maar inderdaad, wij draaien, wij leven, wij bewegen in hem die zelf beweegt. Enzovoorts, op een manier. Maar goed, daar zou ik niet over spreken. Het gaat mij maar om de vergelijking die we even maken tussen dit visioen over de cherubs en het visioen over de serafs in Jesaja 6. Nou, dan moet ik daarover nog lezen. Vers 15. Die cherubs hieven zich omhoog. Vers 14 sprak over die vier aangezichten. Het waren er dus weer vier, maar daar hebben we het al eens over gehad. De gerus hieven zich omhoog. Dit was hetzelfde dier dat ik bij de rivier Gebar gezien had. En dat is hetzelfde als het woord gerus, maar weer een andere volgorde van de letters. Heb ik al genoemd. Samengevoegd betekent het. En het verwijst naar hoofdstuk 1, waar niet over gerubs, maar over dieren gesproken wordt. Maar bij nader inzien eten het gerubs hier. En er staat in vers 16, en als de gerubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelfde. En als de gerubs hun vleugelen ophieven om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelfde raderen ook niet om van bij hen. En als die stonden, stonden deze. En als die opgeheven werden, hieven zich deze ook op. En de reden waarom we daar niet uitkomen, is omdat we het proberen uit te tekenen. En we denken dat het een technische beschrijving is van een van de eerste automobielen. Ruimtevaartuigen of zo. En dat lukt dus niet. Wat hier staat is gewoon dat er in feite geen verschil bestaat tussen de gerubs en de wielen. Zij beelden hetzelfde uit. Als de gerubs wat doen, doen de wielen het ook, enzovoorts. Is met elkaar verbonden. En in de symboliek is dat makkelijker betekend. Dat ze de uitbeelding zijn van dezelfde dingen. En een wiel staat voor wedergeboorte en een gerub ook. Wedergeboorte, het opgestaande, het eerstgeborene. De steen is weggerold. Het wiel. Het ronde ding. Gal, dat ronde ding. Egel, want dat is een rond ding. Dat is weggerold. Zie? Dus de gerub en de wielen beelden hetzelfde uit. Nou. Er staat trouwens ook, want die wielen degenen zelf. Want de geest der dieren, de geest der gerubs dus, was in hen. Dat wil zeggen, het leven van de gerubs was ook in die wielen. Het was namelijk hetzelfde. Je zou bijna zeggen, ze waren door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar zo bedoelde ik het nou ook weer niet. Ik bedoelde niet te zeggen dat het de gemeente was. Ik bedoelde alleen te zeggen dat er in de betekenis geen verschil bestaat tussen de raderen, want die staan voor wedergeboorte, en de gerubs. Nou. Wat er dan staat in vers 18 is, toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg. Dus de plaats was inderdaad bij de deur, de dorpel. Maar hij verdween. Er stond boven de gerubs en de gerubs hieven hun vleugelen op en verhieven zich van de aarde omhoog. Want het gaat omhoog. Dus een weg van verheffing en van verheerlijking. En er staat er in het laatste deel van het vers. En elkeen stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Gods Israëls was van boven over hen. En als je aan het oostpoort staat van het huis des Heren, dan waar kijk je dan naartoe? Als je vanuit het huis des Heren via de oostpoort naar buiten kijkt, waar kijk je dan naartoe? Het is makkelijk zat hoor. Als je uit Jeruzalem naar het oosten kijkt, waar kijk je dan naartoe? Naar de Olijfberg. Naar de Olijfberg. Ja, ik loop wat hard, want ik sla een heel hoofdstuk over, zo, maar ik kom er wel hoor. Want ik lees door. Dit is het dier dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Gebar en ik bemerkte dat het gerubs waren. Want in hoofdstuk 1 heten het dieren en hier zegt hij, nou ik heb nou inmiddels begrepen dat het gerubs zijn, alsnog hè. Nou, en dan geeft de beschrijving weer. En dan staat er toen, vers 11, of hoofdstuk 11, toen hief mij de geest op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren, de welke ziet oostwaarts. Zie, is dat erbij? De poort is niet alleen het oosten, maar hij bedoelt ook dat je naar het oosten moet kijken. Hij ziet oostwaarts vanuit de tempel. Hij ziet aan de deur der poort waren 25 mannen en die worden dan beschreven. En dan, dus weer bij de deur dus, hè. En dan een deur die uitgaf op het oosten. En dan komt er een profetie waarboven staat, de vorsten van Juda worden bestraft. En inderdaad, er staat bijvoorbeeld in, lees ik maar even iets, vers 17. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volk en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt en ik zal u het land Israëls geven en zij zullen daarheen komen en al de zelfs verfoeisten, al de zelfs gruwelen vandaar wegdoen en ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven en ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven. En dit is hetzelfde als natuurlijk de uitspraken in Jeremia, met name Jeremia 31, over het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Hier wordt gesproken over de aankondiging van het nieuwe verbond. Maar let wel, het gaat over die heerlijkheid des Heren met die cherubs die naar het oosten uit het huis des Heren vertrokken. En bij de uitgang, bij die oostpoort, bij de dorpel of boven de dorpel, bleef dat spul zo'n beetje hangen. Hoog erboven staat er. En dan doet Ezechiël eerst deze profetie over het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar wat gebeurt er dan? Vers 22. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen, en de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven, en de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Dus wat zie je nou? Er wordt een nieuw verbond aangekondigd, maar de heerlijkheid des Heren verdwijnt uit de tempel en uit Jeruzalem en staat, of gaat staan, op de Olijfberg. De berg die tegen het oosten der stad is. En weet u wat zo aardig is? Dat er niet bij staat dat het de Olijfberg is. Er staat alleen de berg die tegen het oosten der stad is. Want we hebben hier te maken met verborgen dingen. Dus wordt de naam niet genoemd. Daarom is het wel duidelijk, maar de naam wordt niet genoemd. Want het gaat hier over een koninkrijk, op grond van het nieuwe verbond, wat verborgen zou worden. Dus alvorens de heerlijkheid helemaal verdwijnt, staat hij op de berg die tegen het oosten der stad is. Maar dat hij helemaal verdwijnt, staat er niet eens, want er staat gewoon: de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam mij de geest op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde. En het gezicht dat ik gezien had, voer van mij op. En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerde enzovoorts. Dus daar is het afgelopen. Zo hooguit nog kunnen zeggen dat het gezicht voer van mij op aan het eind van vers 24, dat niet betekent dat het visioen ophield, maar dat inderdaad die cherubs en die raderen, kortom die hele heerlijkheid des Heren, nog verder opvoerden. Maar dat lijkt me ook al wat ver gezocht, want er staat niet voer op van die berg, maar er voer van mij op. En ik lijkt mij dus dat het spreekt over gewoon, het visioen hield op. Dat was het einde van het visioen. De heerlijkheid des Heren werd dus teruggetrokken uit Jeruzalem, uit de tempel, en werd geplaatst op de Olijfberg. Nou, de Olijfberg is dan dat verborgen koninkrijk uiteraard. De plaats waar de Heer dan ook het laatst gezien werd. En waar zijn gestalte plaats maakte voor de wolk. En waar in de toekomst die wolk weer gezien zal worden en de wolk plaats maakt voor de heerlijkheid des Heren zelf weer. Nou, dan ziet u dat dit dus spreekt, deze visioenen, zijn visioenen, omdat ze spreken over de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En het is hier zo, het is in Jesaja zo, maar het gaat echt over exact dezelfde dingen. En dezelfde cherubs, dus ook dan wel serafs. Niet een beschrijving van hoe het heelal in elkaar steekt. Dat heeft er totaal niets mee te maken. Dat heeft te maken met bedelingen. Visioenen met symbolische of typologische verborgen betekenis. Nou, daarna ga ik dus weer terug naar Jesaja. Nou, we die verschillende manieren die verbanden gelegd hebben. Want daar was dit visioen, er waren ook kolen die reinigden of oordeelden, net zo je wil. Zonde wordt uitgedelgd. Een reiniging wordt tot stand gebracht. En dan wordt er gevraagd, wie zal voor ons heen gaan? En toen kwam het antwoord van Jesaja, zie ik, hier ben ik, zend mij heen. En dan vers 9, toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Zodat hier wordt aangekondigd de tegenwoordige verharding van Israël. Tegenwoordige ongeloof van Israël. In onze bedeling, daar kom ik zo op terug, maar ik lees nu eerst maar even verder. Toen zei ik, hoe lang heren, dat is eigenlijk de vraag van, hoe lang zal Israël dan zo zijn, verblind, verhard, doof? Hoe lang duurt de verharding over Israël? Wij weten dat hoor. Dat staat in Romeinen 11. Tot de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ja, en met de volheid der heidenen... Wel, de volheid van Israël is uiteraard het bekeerde Israël. In Romeinen 11. Want er wordt gesproken over hun volheid. En dat is de bekeerde Israël. De volheid der heidenen zijn dus bekeerde heidenen. In nog allemaal Romeinen 11. En de volheid der heidenen gaat in, wil zeggen dat dus de gemeente ingaat. Dat wel, ik zei niet dat heidenen ingaan, maar de volheid der heidenen gaat in. En dat is de gemeente, uiteraard. Die zal ingaan en daarna zal Israël, als volk althans, of wat er van over is, zal tot geloof komen. En wel alzo, namelijk door geloof. Maar dat is allemaal Romeinen 11. Ik laat hem even buiten beschouwing. Hier staat ook de vraag, hoe lang zal dat zijn? Het antwoord is, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. En dat is precies wat er gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël, wanneer het land inderdaad geen enkele inwoner meer heeft. Dat is dus wat er gebeurt als Jeruzalem verwoest wordt, volgens Zacharië 14 onder andere, en wanneer de Heer zal verschijnen op de Olijfberg en de enige overlevenden zullen vluchten het land uit door de Olijfberg. En dan is er dus inderdaad geen leven in het land meer over. Tegendeel, dan moet men 7 maanden lang vervolgens lijken ruimen. Staat in Jesaja 39. Dat is dus niet niks. Want de Heere zal de mensen verre weg doen, vers 12. En de verlating zal groot wezen in het binnenste, in het midden des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haagheik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. En dat betekent gewoon dat hier in vers 13 gesproken wordt over het gelovige overblijfsel van Israël, waar de vorige hoofdstukken ook steeds over spraken. Een deel zal erin terugkomen. Een tiende, maar er komt dat tiende altijd, een tien altijd verband houdt met geloof. Maar goed, daar gaat het nou nog niet om. Het gaat mij nou om die woorden van de profeten van de Heer in vers 9 en 10. Die kennen wij namelijk vrij goed, omdat die woorden, beginnende met horende hoort maar verstaat niet, omdat die woorden in het Nieuwe Testament 2 keer worden aangehaald in 2 verschillende omstandigheden en in beide gevallen wordt gezegd dat het vervuld is, of wordt. En dat is een van de problemen die wij zo al tegenkomen. Wij komen dat namelijk tegen in de eerste plaats in Matteüs 13. En ik ben mij bewust dat de meesten van u dat verhaal wel kennen en daarom vertel ik het wat vrij vlot. Dat is Matteüs 13, waar de Heer in gelijkenissen begint te spreken, voor het eerst in het Nieuwe Testament. De eerste gelijkenis die hij spreekt is de gelijkenis van het zaad, Matteüs 13... waar de Heer uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Nou, is dat niet aardig? In Ezechiël lazen wij, de heerlijkheid des Heeren ging uit het huis en stond op de Olijfberg. Maar u weet wat ik u over olijfbergen gezegd heb, zojuist. Die worden in zee geworpen. Eigenaardig, hè? Ja. Want het is hetzelfde beeld, namelijk uit het huis wil zeggen uit Israël en bij de zee wil zeggen bij de volkeren. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, want het schip is een beeld van de gemeente. En of er nou een berg uit de zee oprijst als eiland, of dat een schip op de zee vaart, dat maakt voor de typologie niks uit natuurlijk. Precies hetzelfde. Boven de zee uitreizend, op een berg of op een schip, maakt me niet uit. Tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. De enige zinvolle verklaring is dus weer de typologische. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, want er komt er één, ziet de zaaier, niet een, maar de, ziet de zaaier ging uit om te zaaien. Want u weet, zaad is een beeld van het woord van God en de zaaier is dus gewoon God. En daarom de zaaier. Niet een zaaier, maar de zaaier. En als hij zaaide, viel een deel bij de weg en de vogelen kwamen en aten datzelfde op, want vogelen zijn in de Bijbel allerlei onrein gevogelte. Volgens Abraham tenminste. Want die beesten aten zijn offer op. Die moest je de hele nacht lopen wegjagen. Allerlei onrein gevogelte. Later nestelden zij in die grote boom, weet u wel. In de droom van Nebukadnezar. Of nog later nestelden zij in de boom die ontstond uit een mosterdzaadje. Maar dat is verderop in dit hoofdstuk. Maar dat is de macht der lucht dus, hè? Satan en zijn engelen. Nou goed. Hoe dat ook zij, er kwam van het zaad niet zoveel terecht. Ik neem aan dat u het verder wel kent, hè, het verhaal. Doet er ook verder niet toe. Maar dan vertelt hij één gelijkenis en dan zegt hij: wie oren heeft om te horen, die horen. Maar sommigen hebben oren en horen niet. Stond in Jesaja. Maar de Heer zegt: wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen, tot hem komende, zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende, zeide tot hen, vers 11, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien daarentegen is het niet gegeven. Er wordt een verschil gemaakt tussen de discipelen en die scharen, want die scharen wordt beschouwd als ongelovig en de discipelen worden beschouwd als gelovig. En de discipelen mochten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen weten, maar de scharen als ongelovigen mochten dat niet weten. En dus spreekt de Heer ze zodanig uit dat de gelovigen ze wel kunnen herkennen, maar de ongelovigen niet. Dat is op zich eigenlijk al niets bijzonders, want zo zitten niet alleen gelijkenissen in elkaar, maar zo zit eigenlijk de hele Bijbel in elkaar. Alleen valt het ons niet zo erg op, maar het is wel zo. Die is zodanig geformuleerd dat als men moeite doet om het te bestuderen, omdat men nou eenmaal de Bijbel beschouwt als woord van God. Hè? Als men moeite doet om dat woord waarin men gelooft te bestuderen, als men de waarde ervan erkent en zich dus moeite getroost, dan zal men inderdaad vinden wat het betekent. En wanneer men er niet in gelooft en dus ook niet geneigd is om het serieus te lezen of te bestuderen, dan zal men ook niet vinden wat het betekent. Dus is de vraag die enige jaren geleden werd opgeworpen, met name in Nederland, was: is de Bijbel een puzzelboek? Die vraag moet beantwoord worden met: dat hangt er vanaf voor wie het leest. De man die de vraag stelde, of die een boek schreef met de titel De Bijbel is geen puzzelboek, voor hem was het dat dus wel. Want hij begreep er niks van. Want het is wel degelijk een soort van puzzelboek. Dat wil zeggen dat men de juiste delen met elkaar in verband moet brengen. Op de juiste wijze. Dat is niet zo moeilijk, want het gaat gewoon via trefwoorden. Dat is heel gemakkelijk. Men moet het gewoon doen. Men moet zich moeite getroosten om dat te doen, maar het is opdat niet iedereen deze parelen zou kunnen ontheiligen. Want parelen zijn er wel, maar niet voor de zwijnen. En wij gooien ze niet voor de zwijnen, hopelijk, maar de Heer doet het ook niet. Zie? Dus dat is waarom de Bijbel voor sommigen zo moeilijk is en voor anderen niet. Maakt van hun geloof af. Nou, daar gaat het hier dus ook om. Met name in verband met deze gelijkenissen. Want waarom vertelde de Heer de gelijkenissen? Opdat zij niet zouden verstaan. Die scharen althans niet. Het is een heel eenvoudige waarheid. Dat gelijkenissen zijn om dingen te verbergen in plaats van te verklaren. Het meest voor de hand liggende bewijs daarvoor is natuurlijk dat een gelijkenis altijd een verklaring nodig heeft. En als een gelijkenis een verklaring nodig heeft, is het dus geen verklaring.